Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ja, en hij was dan, zeg maar zeggen, de controleur. Ajax zou hem denk ik nu heel goed kunnen gebruiken. Ik denk dat hij nog op zijn 85ste niet veel had ondergedaan voor wat er nu op die positie rondloopt. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
Welkom beste luisteraars, dit is een jubileumuitzending, 150 keer hard gras. Tenminste, als we deze voltooien, we zijn nog maar net begonnen. Danielle Clivon, van Victoria, Frans Tomese, Hugo Borst. Rechts van ons, Danielle zei bij binnenkomst, wat is dat? Wie is dat? Heb jij enig idee waar je naar kijkt?
Ik ben op dit moment volledig afgeleid door die muis met blote billen. En dat is het enige waar ik nu nog naar kan kijken. Ik kan nergens meer op focussen. Het is een mannenhoofd. Ja, ik weet niet. Wat staat er onder mannenhoofd veritas?
Een vino veritas.
Vino veritas.
En dat staat voor?
In de wijn vinden wij de waarheid. Veritas is waarheid en in vino in de wijn.
Ja. Nou, ik was
of
heel...
in drank.
Ja. Nou, dat klopt bij dit gezelschap, bij dit heerschap zeker. Frans, kun jij even uitleggen? Ik was heel trots dat ik hem hier aan Pelle kon overhandigen vorige week. Maar jij zei net, die heb ik een dag eerder dan jij ben ik die tegengekomen. Beschrijf ook even
ja,
wat je ziet,
Frans. Het is een wat scharig ding, dat is een stuk afgebroken. Het is ook niet helemaal afgebakken. Het is van klei. Kun je van kleien houden. Als kind vond ik het best wel leuk om te doen. Dit is gemaakt door T-Pex. Wat toch een goede tekenaar.
Volkskrant.
Dit heeft hij voor de Volkskrant ook gemaakt als illustratie. Die heeft hij denk ik later gefotografeerd of zo. Of laten fotograferen, want het is stelt voor de...
Ik zie het meteen, hoor.
Ten hemel gevaren Gerard Reven. Met drie heilige figuren uit zijn oeuvre. Eén... Die blote billen zijn van Woelrad. Dat is nu geen muis, maar Woelrad. En daarnaast zie je Tijgertje, de Poes, vernoemd naar Tijgertje uit Winnie de Poeh. Ja. En dat waren zijn eerste vriendjes, waar die mee samenwoonden en veel ophef veroorzaakten in de goede oude tijd. Toen je nog heel makkelijk ophef kon veroorzaken. En daar woonden ze gedrieën samen. En daarboven zie je nog een ezel. Dat is de muisgrijze ezel waar Reven van droomde in Op weg naar het einde, een van zijn meesterwerken, droomde dat God hem driemaal, dat muisgrijze ezel aan hem verscheen, dat hij met een kleine letter, hem met een hoofdletter, driemaal bezat in zijn heilige opening. En dat heeft toch tot kamervragen geleid.
Ja.
Oh ja.
Door iemand van de toen CAU, dat was, dacht ik.
Het boek moest verboden worden, begrijp ik?
Ja, dat moest verboden en er moesten wetten komen die dit in de weg gingen staan. Want het heeft Reven een schitterend pleidooi gehouden over erotiek en religie. Dat heel erg samenhangt, mystiek en de vervoering van het orgasme en het godsbelevingen. En daar heeft hij zichzelf ook verdedigd voor de rechtbank en hij is vrijgesproken.
Zo, Danielle, nou jij.
Ik kan toch niemand overheen?
Jij herkende hem niet, hè?
Nee, absoluut niet.
De oude baas. Heb je wel eens wat gelezen van Gerard Reven?
Ja, die stond ook op de leeslijst van de middelbare school. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Misschien
de avonden
natuurlijk. De avonden, ja.
Inderdaad. Dus het is wel lang geleden, maar ik zie het er nog steeds niet in. Maar ik vind het echt prachtig. Ik vind het wel echt
prachtig. Lijkt echt een dodenmasker eigenlijk. Ik denk dat de bedoeling is dat hij droomt. Maar het ziet er nu meer uit, vind ik, als een dodenmasker. Dus het heeft iets morbides. Hij lag volgens mij bij Michiel Romein tussen de oude troep.
Ja, jij was twee dagen eerder bij Michiel. En Michiel die bood dat aan. Ik zei, Gerard Reven, wat mooi. Oh, dan neem hem mee. Want ik heb hem cadeau gekregen. Maar ik heb al heel veel kunst. Jij ging ook een paar dagen eerder met een Luus Beer naar huis.
Ja, Michiel die dumpt altijd uit.
Die dumpt af en toe wat. Goede kunsthanger. Hij had een mooie nieuwe Liechtenstein gekocht bij Willem Baars. En ja, ik heb hem toen meegenomen. Maar niet weten dat jij hem gewoon hebt laten staan.
Ja, dat komt. Ik ben
jij zag er niks in voor je huis.
Ik vind hem als illustratie best wel leuk natuurlijk. Maar ik vind hem. Ja, ik ben een fan van Gerard Reven. En het is toch de voorstelling van T-Pex. Ik vind het. Het is niet mijn beeld van.
Het is niet jouw Gerard.
Nee. Dus het is. Hij lijkt bijna, dus hij lijkt helemaal niet, vind ik. Dus.
Oh, hij lijkt bijna, dus hij lijkt helemaal. Dus jij houdt niet zo van figuratief.
Nee, ik vind dat je een afbeelding moet altijd het innerlijk van iemand weerspiegelen. En dit is duidelijk van een foto of iets dergelijks gedaan. En dan kan je nog beter die foto hebben.
Ivo, Gerard Reven.
Ik ben geen kenner van zijn oeuvre eigenlijk. Ik heb de avonden gelezen. En,
ook op de middelbare school.
Ik kende wel het verhaal van de godslastering. Maar eigenlijk ben ik er nooit echt, of nog niet, ingedoken.
Wat zou Gerard Reven van, het schiet ineens door mijn hoofd, van de affaire Overmars hebben gevonden?
Ik denk dat hij waarschijnlijk net samen met de Antwerpspelers gisteren het veld was opgegaan met dat spandoek in de handen om zijn steun te betuigen.
Ja, ik denk dat
wacht even, wat gebeurde er exact?
Ja, dus gisteren, of was het gisteren of eergisteren, Antwerp-Charleroi, kwamen de spelers van Antwerp het veld op met een spandoek waarmee ze hun steun betuigen aan Mark Overmars, die dus geschorst is nu door de FIFA ook. En niet langer wedstrijden mag bijwonen of mag werken voor Antwerp.
We staan voor altijd achter je, toch?
Ja, Overmars. We staan voor altijd achter je. Ja, het is toch van een zeer bedenkelijk denkniveau. Want los van, ja... Nu is Overmars het slachtoffer.
Ja.
Danielle, brand los.
Nee, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Ik ben het helemaal mee eens. Het is een rare schifting, een draai, een kronkel in de hersenen die hier wordt gemaakt om Overmars neer te zetten als slachtoffer. Is genoeg waarheid gevonden in de beschuldigingen dat hij dus nu ook gewoon wereldwijd voor 2 jaar dat die schorsing is ingezet en dat we nu doen alsof hij nu tekort wordt gedaan? Dat vind ik echt zo krom. Ik snap dat niet. Wat voor signaal geef je af naar vrouwen in de voetbalwereld, naar vrouwen überhaupt in de maatschappij? Want hij is niet gewoon gestraft voor seksueel overschrijdend gedrag. Hij heeft een onveilige werkomgeving gecreëerd voor vrouwen in zijn organisatie. En dan gaat al de wereld, grote al de wereld, waar ik groot fan van ben, die gaat daar staan met een spandoek over, maar ze staan voor altijd achter. Ja, ik heb er eigenlijk geen goed woord voor over en ik wil er ook helemaal geen woorden aan vuil maken. Het is gewoon bizar.
Maar het is bij Ajax toch ook gebeurd? Het is, nu doen we net of die rare Belgen dat alleen maar doen.
Nee, net zoals in Amsterdam. Volgens mij gisteren werd Overmars ook weer toegezongen vanaf de tribunes.
Ja, en bij Ajax is ook een hele grote groep die het hele verval van Ajax wijdt aan de druktemakerij om een dikpik. Dat vinden ze eigenlijk belachelijk dat daar... Ja, Ajax staat voor te gronden is gericht.
Ja, want die vrouw die zal er wel om hebben gevraagd natuurlijk. Van die heeft 2 jaar app-contact gehad met Overmars. En dan...
Ja, daar gaat het volgens mij nog niet. Volgens mij is het zo van, ja, hij is onze redder, dus hij mag...
Hij is de man die het zo heeft achtergelaten, die geen plan B heeft neergezet, die geen opvolging voor ogen had, wetende dat Ten Hag hetzelfde seizoen weg zou gaan. Hij is het beginpunt los van de dikpiks geweest, van het verval en de neergang van Ajax. Ja. Zelfs al haal je die dikpiks eruit, dan alsnog begrijp ik dat je Overmars dankbaar bent voor wat hij de jaren daarvoor heeft gebracht. Maar je kan niet ontkennen dat hij een bende heeft achtergelaten die al veel verder van tevoren en in de organisatie had moeten
neerzetten. Interessante theorie, dat jij het verval van Ajax echt ziet beginnen bij Mark Overmars.
En niet per se, niet in zijn eentje natuurlijk, want er zit veel meer achter binnen de organisatie. Maar hij is
ook van de Sar een schuldig aan.
Precies. Maar je zou als technisch directeur toch echt wel een plan B moeten hebben voor als je wegvalt. Er is niks zonder Ten Hag
dus af of ze zover denken hoor in de voetbalwereld. Het is toch eigenlijk het moment dat bepaalt. En er is natuurlijk niet zo heel veel toewijding.
Ja, maar het is toch logisch als je iets voor de lange termijn wil neerzetten. Jezelf wil presenteren als een bedrijf, wat Ajax ook wel doet.
Dan moet je dus bedrijf ook, bovendien.
Precies, dan moet je dus ook op die manier je bedrijf gaan bedrijfsvoering gaan leiden. Maar goed.
Nou ja, je ziet dat dat dus heel vaak niet gebeurt bij heel veel clubs. Van Manchester United tot Ajax. Maar wat natuurlijk vooral bizar is ook aan die actie van die Antwerpspelers is... natuurlijk kan iemand fouten maken. Hè, en je kan Mark Overmars een toffe peer vinden misschien. Is een goede technische directeur. En je kan hem in de wandelgangen van het stadion een arm over zijn schouder leggen en zeggen, kom op gast, ondanks je fouten steun ik jou. Maar als je naar buiten treedt, naar het publiek toe, met zo'n spandoek, ja, dan geef je echt een publiekelijk vergoelijkend signaal aan honderdduizenden mensen die kijken naar die wedstrijd en die er daarna over lezen, van het valt wel mee. En dat is gewoon niet zo. En dan moet, dat is echt,
Maar dat is natuurlijk het hele probleem van nu eigenlijk. Al dat soort uitingen dat mensen privé en openbaar door elkaar halen.
Precies.
Altijd denken dat ze overal thuis zijn, bijvoorbeeld. Ja. He, dus ze zitten in de stadion, ze denken dat het van hun is. Dat het hun achtertuin is. En die rare...
Dat zij de dienst uitmaken, inderdaad. Ja. Dat zagen we ook dus bij Vitesse Feyenoord.
Ja.
Ja, dat gaat het zo over hebben. Nog even over Antwerp. Hoe is het er eigenlijk mee? Plekje 4? Vijf?
Zes, zeg ik net. Ze staan zesde, maar op 3 punten van plek 3. Dus dat valt dan nog mee. Maar het gaat slecht bij Antwerpen. Ja, wonderlijk genoeg zitten ze in de financiële problemen. Dus Paul Gijsens, de grote man, die zijn zaakvoering heeft eigenlijk last van de stijgende rente.
Dus die man is toch puissant rijk?
Zo rijk als de zee diep is, maar... de rente is gestegen, waardoor zijn bouwprojecten allemaal veel duurder uitpakken. Zoiets is het, waardoor hij nu in cashflow problemen zit. Dus in een van zijn bedrijven, hij heeft ook nog een of andere website, een online mediabedrijf. Daar zijn al maanden de salarissen niet betaald. Een kapitaalsverhoging, al lang aangekondigd voor Antwerp, is er nog steeds niet. Daar zijn ook een aantal premies niet betaald aan spelers en aan personeelsleden. Dus stilaan tekenen zich de contouren af van een aangekondigde tragedie natuurlijk. Want met dit soort figuren weten dat vroeg of laat gaat dat mis. En nu zit het er blijkbaar aan te komen. Heeft misschien ook wel te maken met een nog steeds aanslepende twist rond de grond waarop tribune 2 staat. Ja. Waar hij maar niks mee kan doen, wat hem enorm frustreert. En waardoor hij misschien ook wel niet zo snel geneigd meer is om te investeren. Er is ook niet geïnvesteerd in spelersgroep eigenlijk, ondanks de Champions League kwalificatie. Waardoor Antwerp echt een te smalle kern heeft. Dat kost punten. Dus ja, er zijn allerlei voortekenen. Ik zit mij al stilletjes aan weer voor te bereiden mentaal op middenmoot of... tweede klasse voetbal misschien weer.
Ja, dat gaat wel heel
binnen
hard.
Afzienbare tijd, binnen drie seizoenen.
Nou, lijkt je net een Ajax-supporter.
Nee, maar dat was natuurlijk. Dat is ook typisch Antwerpen. Dat is altijd zo geweest. Hoge pieken, diepe dalen. Ja. Dat heeft ook wel zijn charme.
Het is net zo arrogant eigenlijk dat Antwerpen als Amsterdam eigenlijk. Hè?
Antwerpen is wat dat betreft eigenlijk een soort van mix tussen Feyenoord en Ajax. Dus wel de energie en het hevige van de Feyenoord supporters en tegelijkertijd de arrogantie van Ajax supporters. Ja. Dat is het wel een beetje.
Hebben ze het beste van allebei of het slechtste?
Op de beste momenten het beste. Oh, ja. Ja, in Antwerpen geldt het gezegde, hè, Antwerpen is stad en de rest is parking. Dat is een beetje de houding. Ja.
Even een sprongetje. Frans, ik zag Ronald Koeman in grote problemen bij het overzicht van het eerste divisie voetbal. En ik heb het niet over Ronald Koeman senior, maar junior. Wat was die aan het grabbelen in het doel van Telstar?
Nou ja, soms Telstar supporters denken dat hij er neer is gezet voor de fun of zo. Want het is natuurlijk the man you love to hate bij Telstar. Hij mist eigenlijk alles wat een goede keeper tot een goede keeper. Maar hij heeft wel van zijn vader een enorme goede trap geërfd, zou ik maar zeggen. Of denkt dat hij veel heeft moeten oefenen vroeger in de achtertuin. Hij legt hem met een mooie vreeftrap, legt hij hem zo panklaar op de helft van de tegenstander. Maar verder is het inderdaad grabbelen, want het is eigenlijk niks bijzonders. Het is eigenlijk heel sneu.
Komt hij wel eens kijken? Koeman senior.
De grote Koeman, ja. Heel stil. Ik weet niet of het met die zoon te maken heeft. Ik ken het zelf wel. Als je je eigen kinderen ziet voetballen, of hockey in mijn geval, maar nou voetbalt mijn zoon en als hij het slecht doet, dan roep je ook minder hard op de een of andere manier. Je zit aan elkaar vast in een soort bloedsomloop. Dus ik denk dat Ronald, ja, laat ik zeggen, alles, hè, de zelfverzekerdheid die hij kent in zijn eigen voetballeven, is hij helemaal kwijt als hij bij Telstar...
maar ja, wel, mooi, zit. Wel mooi loyaal aan zijn kind.
Nou ja, het werkt vaak ook omgekeerd. Hè. Ik ben coach van het volleybalteam van mijn dochter. Ik voel me dan verplicht om strenger te zijn voor haar.
Ja.
Om zeker niet verdacht te worden van...
Dat worden trauma's van later. Dat zijn de trauma's van later.
Ja, dat zijn de
mijn vader vond het nooit goed wat ik deed.
Ja, ja.
Dat heeft die kleine Koeman ook. Maar dat is natuurlijk het lot eigenlijk van alle zoons van grote voetballers. Dat die altijd, hoe goed ze ook zijn, altijd in de schaduw staan. Ja.
Danielle, we gaan de Afrika Cup zo bespreken. Ik moet bekennen dat ik nog niet eraan toegekomen ben. Maar ik stroom wat later in. Vind je dat goed?
Gasp. Oké.
Is het zo erg?
We zijn al de tweede speelronde is al afgesloten. Wat gebeurt hier? Je hebt echt topwedstrijden gemist.
Welke?
Nou, gisteren Marokko-Congo was heerlijk om naar te kijken.
Ja, bij Langs de Lijn was er dan weer geen scherm beschikbaar, weet je wel. Ik denk, pak hem even mee. Maar ja, dat zat er niet in. 1-1.
Ik zou ook even de Senegalese televisie downloaden op je telefoon. Kan je on the go alle wedstrijden volgen met heerlijk Senegalees Engels commentaar. Dat is echt een ervaring.
Is dat Engels, makkelijk dat downloaden?
Ze zit gewoon in de Apple Store.
Frans daar, of niet?
Ja, ze doen Engels en Frans. En
door het Frans?
Ja, door elkaar. Het is insane. Zuid-Afrikaanse televisie trouwens ook. Martijn Simons, die ook voor Hartgas heeft geschreven en hier wel eens aanschuift. Die heeft gisteren Zuid-Afrika en Namibië via de Zuid-Afrikaanse televisie gekeken. Dus dat was ook... Nou, hij heeft er een stukje voor opgenomen. Het is echt heerlijk om te luisteren. En daar doen ze dus drie talen ook. Dat Afrikaans, Engels en dan ook een isiZulu volgens mij. Dus dat moet je wel even scherp zijn en focussen om het te volgen. Maar de emotie en de passie die erin liggen en de woordspelingen die ik dan wist te begrijpen in het Frans. Mijn Frans is echt niet heel goed. Maar wat ik begreep, denk ik echt, oh, dit soort kleurrijke, bloemrijke commentaar. Dat is heerlijk, dat mis ik af en toe wel. Maar je merkt ook trouwens op Ziggo dat... Er zit één commentator bij. Ik ga zijn naam opzoeken, maar die deed gisteravond een wedstrijd.
Ik hoor het al, die is niet goed.
Nee, die is echt goed.
Oh, die is wel goed, ja, wel gelukkig.
Echt goed, maar je hoort ook het enthousiasme in zijn stem. Ja, ja. En dat vind ik heel fijn. Het gaat niet eens zozeer om de woorden die je gebruikt. Maar dat je voelt dat de persoon die het commentaar doet ook leeft voor die wedstrijd en ervan geniet.
Ja, want wanneer is een commentator goed, Danielle?
Nou, ik denk de meningen zijn erover gedeeld. Kijk, ik ben een heel groot fan van radiocommentaar. En ook af en toe luister ik gewoon die oude integrale radioverslagen terug. Dat is echt heerlijk. En dat is op een hele andere manier. Dat is veel meer spreekt tot de verbeelding en je wordt erin gezogen. En ik denk dat ik daarom ook wel een liefhebber ben van El Siert. Omdat hij dat ook wel heeft. En die spreekt heel veel de metaforen en die wandelt zijpaden en die kronkelt een beetje door die wedstrijd heen. Ik ga daar heel lekker op, maar ik begrijp ook dat heel veel mensen dat verschrikkelijk vinden. En jij ze willen van commentator, je moet... Zo veel mogelijk.
Maar wil jij de totale Siert de Vos met culinaire tips erbij?
Ja, ik wel. Dat hele gesmier wil ik erbij. Ja,
maar met de Afrika Cup is het natuurlijk ook wel fijn als de commentator ook iets weet, zal ik maar zeggen. Je merkt bij Ziggo Sport dat de commentator eigenlijk niet meer weet dan de namen van de spelers.
Nou,
en verder niets het verhaal weet te vertellen.
Ze hebben wel echt heel veel informatie opgezocht. En oké, Enzwe speelt bij FC Intercity, bij CF Intercity op rechtsback, hier in de spit. Die kleine feitjes, die verwerken ze er wel doorheen. Maar je mist de bezieling. Dat is het stukje wat ik nog mis. Maar ik vind het echt top dat Ziggo dit doet. Ik geniet ervan.
Absoluut.
En het leeft. En deze editie is echt stukken beter dan 2022. Daar hadden we heel erg nog van die bloedeloze zaadwedstrijden, die gelijke spellen. En dat heb je nu. Ja, er zijn wel een paar gelijke spellen, maar dat heb je niet. Het niveau ligt zo hoog. De arbitrage. Oh mijn god, de arbitrage is zo goed. Volgens mij kun je herinneren die Afrikaanse scheidsrechter die 9 of 6 minuten voor het einde van de wedstrijd drama, weer terug, blessuretijd, weer te vroeg afgefloten. Nou, die taferelen heb je niet.
Dat vind ik dan ook wel weer jammer, want dat gaf het ook kleur.
Ja, maar nu hebben we kleur in het spel, kleur in de tactiek en de passie. We hebben Mohamed Gorbal, een Algerijn, echt een shout-out. Die fluit zo goed. En Pierre Ghislain Acho, geweldige naam van Gabon. Dat zijn mijn twee favoriete scheidsrechters dit toernooi. Dat ik favoriete scheidsrechters heb,
dat zegt, op,
zegt al heel veel over die arbitrage.
Je slaat door als je scheidsrechters tot je favoriet gaat rekenen.
Het is zo
dan wordt er
mooi.
Niet goed gevoetbald, maar dat is wel zo, neem ik aan.
Hugo, het is echt mooi. Ja? Het is echt mooi.
Ja, okay. Ik heb gisteren ook met veel plezier naar Congo zitten kijken. Ik volg Congo nu wat aandachtiger. Ik was in Congo.
Je bent bezig met een boek.
Ik ben bezig
Congo.
Met een boek. Dat
fictie?
Waarschijnlijk tussen fictie en non-fictie in. Mijn grootouders die hebben verleden in Congo. Die zijn als prille twintigers daar naartoe getrokken in 1930. Als koloniaal agent, mijn grootvader. En mijn vader is daar geboren in 1934 en opgegroeid.
Onder de bewind van Leopold.
Nee, dat was toen al niet meer Leopold II, maar... Albert eerst en daarna de derde Leopold. Maar alleszins, ik volg nu Congo wat meer. Ik was in oktober in Bukavu. Dat is de stad waar de familie Compagnie vandaan komt. En ik werd daarmee uitgenomen door de zoon van het gezin waar ik verbleef. En we gingen naar Els Chicken Bar. Chicken Bar by day, Club by night. En... daar speelde een live bandje met vijf van die zangers en echt goede West-Afrikaanse, Mid-Afrikaanse muziek. Covers speelden ze. En ik was de enige witte in de club. Iedereen aan het dansen en op een gegeven moment spelen zij een nummer. En ja, ik had het opgezocht voor Pelle, maar auteursrechtelijk mogen we dat niet afspelen blijkbaar. Maar we gaan een linkje plaatsen bij de YouTube-kanaal.
Je mag het neuren, hoor.
Ik ga hem zingen. Dus op een gegeven moment komt het refrein. En het gaat... Fimbu, na Fimbu, Chicot, Chicot. En iedereen begint te dansen in die club. En ik schaamde me dood. Of tenminste, ik wist niet wat ik moest doen.
Jouw heupen doen het niet, begrijp ik.
Want de chicot, dat is een iconisch symbool van de Belgische kolonisatie. Chicot is een nijlpaardenzweep. Dus een zweep van nijlpaardenhuid.
Een bullepees.
Waarmee mijn Belgische voorvaderen, dus niet mijn grootouders voor zover ik weet, maar waarmee dus Congolezen werden afgeranseld. En daarbij was het de gewoonte om eerst 9 slagen van boven naar beneden en de 10e slag overdwars, zodat de wonden openbraken. En dat is dus een van de symbolen, maar dat blijkt dus ook... Dus iedereen begon erop te dansen. En iedereen deed die zweepslag na. En dat nummer...
En wist jij dat op dat moment?
Hè?
Wist jij op dat
dus
moment?
Dus ik wist niet wat er gebeurde. Dus daarna ging ik dat opzoeken. En Fimbu na Fimbu, dat wil dus zeggen klap na klap... en dat is een enorme hit van een Congolese popster, Felix Wazekwa, die dat tot anthem van de Congolese nationale ploeg heeft gemaakt. En dus gisteren, ik had woensdag al gekeken naar Zambia-Congo, toen deden ze het niet. Maar gisteren bij de gelijkmaker tegen Marokko kon je dus, eerst werd er gewoon gejuicht, zal ik maar zeggen, maar toen zag je ineens kort een paar seconden beeld, zag je de hele Congolese nationale ploeg, de 11 spelers voor de tribune, die zweepslag doen.
Nee.
En Jezus. Ze hebben zich dus echt de koloniale terreur hebben ze zich eigen gemaakt eigenlijk. Volgens de spelers zelf heeft het daar niks mee te maken. Zij zeggen daarover dat het gewoon whipping de tegenstander is. Hè. De tegenstander krijgt op de broek. Maar die Felix was ik, die weet natuurlijk heel goed... Dat een symbool is dat enorm leeft.
Wat een prachtig verhaal, man.
Ja. Ja, heel mooi.
Dus let er maar eens op bij de volgende wedstrijd.
Nou, ik ga kijken of die verslaggever, die commentator van Ziggo, dit beluistert. Want dan moet hij dat...
Hij zei er niks over, want hij kwam in beeld en hij zei van... Oh, daar doen de Congolezen hun dansje. Maar hij kende het verhaal niet, volgens mij. Maar ja.
Bij deze.
Bij deze.
Moeten ze wel scoren natuurlijk in de derde wedstrijd.
Dat gaan ze doen, hoor.
Dat gaan ze doen.
De Zabres.
Zijn ze goed?
Nou, de eerste wedstrijd was...
Slecht.
Ja, maar dat ligt echt aan de coach. De keuzes die hij maakt, met wie hij in de basis zet. Like Banza, Simon Banza, de topscorer van de Portugese competitie. Die zit daar gewoon op de bank.
Op de bank, ja.
Stof te vergaren. Silas, Tompa, Mouvampa? Mouvampa? Mm-hmm. Van Stuttgart. Die ook geweldig speelt in Duitsland. begint ook weer op de bank. Dan hebben we
Bakambu. Waar speelt die Banza trouwens?
Dat weet ik
Braga.
Niet. Braga?
Braga. Maar die scheen geblesseerd te zijn, toch? Of licht geblesseerd. Ja, dat was dan de reden dat hem dat
twee wedstrijden ingevallen, inderdaad. Maar ja. Makambu en Gael Kakuta, cultheld kennen we, maar die staan dan in de basis en die doen helemaal niks. Ik af en toe leer ik nu een beetje Congolees. Het enige wat ik denk is Zonga Nadaku. Ga naar huis, alsjeblieft, papa. Ga naar huis, ga op de bank zitten en laat de jonge gozers het overnemen. Want je zag gelijk toen de wisselspelers erin kwam, hoe goed dit Congo eigenlijk
maar
kan voetballen.
Is dat niet hetzelfde als wat je vroeger bij Marokko had? Dat de inheemse spelers, zal ik maar zeggen, die daar voetballen, een soort voorkeursbehandeling hebben boven de immigranten die dan terugkomen en met Europese
ze spelen niet in Congo, hè? Dus ze spelen allemaal in Europa en eentje in Tanzania, geloof ik.
Maar ik denk dat dit voor de senioriteit voornamelijk is. Dat ze daarvoor de voorkeur hebben gekregen. Over Marokko gesproken trouwens en wisselen. Like, iedere speler die Marokko wisselt, daar komt er iemand voor terug die minstens net zo goed is als degene die eruit gaat. Dat elftal is bizar breed en diep. Het is niet
kan ook in
normaal.
Je nadeel zijn dan, hè?
Ja, maar tot nu toe heeft...
Of is er wel een gezonde hiërarchie daar?
Saïs heeft het helemaal onder controle. Ja, gisteren aan het einde tegen Congo liep het wat uit de hand. Maar over het algemeen heeft Saïs, de aanvoerder van Marokko, Romain Saïs, die heeft de jongens echt onder controle. En ik denk dat dat wel goed zit. Maar niet normaal wat daar op de bank zit. En dan die Boufal, die kan je gewoon... Een van de sterspelers van het WK, die kan je gewoon lekker op de bank laten beginnen. Je hebt El Kabi daar ook nog zitten. Nou, Unai, die de sterren van de hemel speelt. Dit Marokko is
ja, want dat vind ik wel. Ik vind wel Unai en Hakimi en Ziyech. Dat vind ik wel de sterren van de
hemel. Ziyech?
Ziyech? Ik zeg Ziyech, maar Ziyech.
Zij zeggen Ziyech, hè? Ja.
Hakim. Maar hoe is die?
Ziyech. Ja, die speelde dus echt heel goed. Ja. Het was een beetje twijfel van, is hij wel fit genoeg? Hij heeft natuurlijk niet veel minuten het afgelopen seizoen gemaakt. Maar inderdaad, die driehoekjes van Unai, Hakimi en Ziyech. Echt een genot om naar te kijken.
Kijken wij naar de kampioen? Marokko, want 1-1 tegen Congo.
Ja, maar tegen Tanzania daar hebben ze 4-1 van gewonnen. Dat deden ze denk ik op max 60%. Ja. Hier tegen Congo, moet ik zeggen, de omstandigheden waren heel zwaar. Het was een hele warme dag. Het was heel vochtig ook. Je zag ze ook wel lijden, dus dat zat al niet lekker. En Marokko begon weer op 60% aan die wedstrijd.
Congo miste nog een penalty ook.
Ja, en dat heeft het de das om gedaan. Dat ze eigenlijk Congo hebben onderschat. Als Marokko op 100% gaat spelen...
Maar dat zou ze niet een beetje arrogant zijn geworden na het WK dat zo fenomenaal verliep?
Ja, dan is het goed dat ze nu best wel vroeg in het toernooi toch wel even met de neus op de feiten zijn geweest. Dat arrogantie geen plek heeft. Zeker niet in de Afrika Cup, waar we weten de sterren uit Europa, die stellen bijna altijd teleur tijdens de Afrika Cup. Je moet van goede huizen komen. En Marokko is nu gewaarschuwd door Congo.
Oké, voorspel even de finale. Dan kunnen we je daar weer aan houden volgende week en die week erop.
Nigeria-Marokko.
Nigeria-Marokko. En wie wint er dan uiteindelijk?
Ik hoop Nigeria.
Waarom?
Kelvin Bessie.
Oh, Kelvin Bessie.
Je
laat hem niet los.
Victor Osimhen, Troost Ekong, dat ook uit Haarlem. Het heeft zo'n leuk elftal. Veel blessures wel, maar desondanks zie je ze groeien in dat toernooi. En die filmpjes die als ze in het stadion inkomen, dansen met trommels. Het zijn zulke oprecht leuke jongens hoe ze op beeld dan overkomen. Ik kijk alle filmpjes in de kleedkamer. JJ Okocha die nog langskomt. Victor Boniface die geblesseerd is afgevallen en alle tegenstanders aan het trollen is op sociale media. Ik geniet zo van de hele hype en vibe.
Zit de keeper van Sparta erin of niet?
Welke?
Wij hebben in het doel.
Ja, die voor Olij, hè? Die hoort je ook weer. Die is goed was.
Nou ja, ik kom even niet op zijn naam. Maar,
er zijn sowieso best wel veel Nederlandse spelers actief.
Hij speelt nu in Italië. Maar dat zegt jou niks.
Nee.
Maar we kunnen het even opzoeken natuurlijk. Afrika Cup.
En ze hebben de mooiste shirtjes, vind ik, Nigeria.
Ja.
Ze zijn een soort dessins. Het zijn een soort hele...
Kijk, Pelle coming through, Okoye.
Okoye!
Ja. Nice.
Maar, staat hij erin?
Nee, die staat er niet in.
Nee, oké. Okay. Maar die had interlandje 5-6 wel gespeeld.
Staat hij er trouwens? Volgens mij staat hij er wel in.
Ja, kijk
even. Ik ben hier even gewoon. Ik ben natuurlijk altijd. Bellen,
kijk jij even. Mooie keeper, tegen wie speelde Nigeria? Laatste wedstrijd op de Afrika Cup. Ah, Pelle gaat eventjes zoeken. Ja, een ontzettend goede keeper. Het enige wat hij niet goed kon was meevoetballen. Daar had hij geen kaas van gegeten. Hij kwam uit Duitsland en Sparta heeft hem voor geloof 4 miljoen of zo verkocht naar Brentford. Ja, daar is hij er niet. Nee, het was niet Brentford. Even. Nee, hij doet niet mee. Oh, oké. Okay. Nou goed.
Heel teleurgesteld.
Ja, je wilt toch altijd weer Sparta wat van Sparta weten.
Klinkt dus niet in Senegal.
Nee, maar ook niet op het kasteel, hoor. Godsam lief hebben we dit.
Go Ahead Eagles, hè?
Ja.
Goeie ploeg.
Ja, was niet best Sparta. Ja, Sparta pakt zijn punten buitenshuis. Ja, dat kan ook. Dat was vroeger nooit het geval. Vroeger.
Vorig seizoen ook niet. Waar was men bijna niet te pakken op het kasteel.
Nee, het is niet veel. Maar we gaan niet over Sparta hebben. Hebben we er even... Nee, waarom moeten we niet doen. Nou, gewoon omdat het een matigjes is, vergeleken met vorig jaar. Zullen we het eens hebben over... Ik ben gisteren kapot gemaakt. Ik had als stelling bij langs de lijn dat de nieuwe aankoop van Ajax een miskoop is, niet wordt. Ik had lekker overdreven. Henderson is een miskoop. Nou, dan word je kapot gemaakt. Hoe denken jullie erover? Geloven jullie in de kwaliteiten, in de leiderskwaliteiten van deze middenvelder? Of het nou een box-to-box speler is of een verdedigende middenvelder. Ja, wat is die eigenlijk?
Hij kan heel veel lopen.
Lopen. Konden ze dat dan niet bij Ajax?
Nou, dat is wel... Teruglopen doen ze niet zo graag. Dus behalve Bergwijn trouwens, die loopt altijd.
Volgens mij heeft Michel hier vorige week echt een mooie monoloog overgehouden in deze podcast. En daar ben ik het mee eens dat we niet veel van hen moeten verwachten. Nou, niet veel moeten verwachten van zijn voetballingkwaliteiten. Dat niet zozeer dat, maar de leiderschapskwaliteiten die hij binnen dat elftal kan brengen. Dat is waar... Ik denk dat hij het verschil kan maken.
Ja. Dat hoop jij. Ik zie het in je ogen. Dat hoop
de vader.
Weet je waar het mij allemaal aan doet denken? Aan Kevin Strootman. Die ook altijd voor zijn leiderskwaliteiten heel lang nog in het Nederlands elftal heeft gespeeld. Terwijl hij geen bal raakte. En
goed in de groep.
Belangrijk voor de kleedkamer.
Voor de kleedkamer. Ja. En toen is hij geruisloos op een dag verdwenen. Niemand heeft het verschil gemerkt.
Nou, hij speelt nog in de Serie A.
Of hij wel of niet meedoet, volgens mij maakt dat echt helemaal niks uit.
Maar Jordan Henderson is misschien wel natuurlijk een speler die ontzag zal afdwingen binnen de selectie. Mm-hmm. En die dan zijn bek kan open doen af en toe. En daar heeft Ajax natuurlijk op dat middenveld wel echt nodig. Ja.
Als ik er zou rondlopen, zou ik weinig ontzag voor hem hebben. Want deze man was een voorvechter van de rechten voor LHBT, et cetera. Ja, en vervolgens verkast hij naar Saudi-Arabië.
Ja, maar daar liggen voetballers over het algemeen niet zo van wakker.
Precies, dus ja...
Ja, nee, hij zou de situatie daarvan hebben. Slechter. Dat heeft hij binnen 6 maanden gedaan.
Maar,
en het kan ook niet slechter op dat middenveld. Het is zo verschrikkelijk. Het is jammer, want bij Ajax voetballen langzamerhand best een paar leuke spelers. Hè, die zich ontwikkelen.
En wie dan?
Nou ja, ik vind de voorhoede ze goed ontwikkelen. Behalve Berghuis kan natuurlijk wel wat beter. Maar
die was
Bergwijn
goed
vind ik,
toch?
Ja, maar Bergwijn speelt goed, vind ik. Bobby is echt een ster aan het worden.
Ja. Bobby is fantastisch.
Ja. En achterin Hato. Rens maakt wel altijd een paar enorme fouten. Maar ik zie hem toch liever dan die Soetalo daarachter.
En ze gooiden er weer een jonkie in, toch? Dat was, vond ik wel ook wel weer leuk.
Gooier. Oh, Gooier. Ja. Die is
meteen gebaseerd, ja.
Ja. Ja, ik snap het enthousiasme niet, maar ik wil graag met jullie meegaan. Maar Taylor, dat splitst Ajax toch ook, hè? Je ziet bij mannen als Richard Witsche, Johnny van Schip, men blijft maar geloven in Taylor. En ja, ook gisteren was weer aantoonbaar dat hij weer een mannetje liet lopen.
Ja.
Denk je nou dat hij gaat luisteren naar Henderson? Dat hij hem op zijn Engels, waar komt hij vandaan?
Liverpool. Nee, hij Sunderland. Daar is hij ergens begonnen.
Ja. Nou, dat is toch wel een ploeg, Sunderland, en een omgeving waar je leert om iemand even tegen de muur te plakken als hij niet luistert.
Dat zou hij moeten doen, inderdaad.
Dus dat zal hij moeten doen met Taylor. Ja.
Zou wel lekker zijn dat hij de Taylor gewoon een paar goede verbale tikken voor zijn bakkes geeft.
Ja.
Als je nou godverdomme niet achter je mannen gaat.
En Henderson...
Addergebroed.
Precies. Ja, nou ja, Henderson komt toch om zichzelf terug in de Engelse nationale ploeg te spelen. Dus als die Taylor hem voor de voeten gaat lopen of niet doet wat hij zegt, dan ziet hij er zelf ook slecht uit. Ja. Dus als ik hem was, Henderson, dan zou ik dat gewoon meteen in de handen nemen, dat middenveld. Ja.
Nou.
Maar het zegt ook wel... Ik had het ook nog met een vriend van mij over die Ajax supporter is... Het zegt ook wel veel dat wij het in de voorbije jaren, ook toen Henderson bij Liverpool speelde, hebben wij het toch echt nooit over Jordan Henderson gehad.
Nee,
ik bedoel, niet één keer is die naam te sprake gekomen.
Hij scoort volgens mij één op 15 of zo.
Zegt dat, ja, dat zegt veel, toch?
Assist idem dito.
Ja, maar dan wordt het dat verhaal van hij is zonder bal heel goed.
Ja. Net zoals Guus Til. Ja. Nee, dat zijn spelers.
Guus Til is zonder bal beter.
Niet dan in dat... statistieken te vatten. Ja.
Guus Til vind ik echt beter zonder bal. Die moet je echt geen
hoe
bal
minder je de bal geeft, hoe beter
hij geeft de assist voor de assist, voor de assist, voor de assist. Ja. Zeggen ze dan van zo'n speler.
En daardoor een onmisbare schakel.
Dat je echt moet
looplijnen.
Spoelen de hele tijd.
Looplijnen.
Ja. De looplijnen.
De looplijnen van Guus Til.
Prachtige looplijnen.
Ja, ja.
Ik heb nog nooit zulke
zijn we cynisch?
Zijn
ik heb nog nooit zulke mooie looplijnen gezien als Guus.
Nou, maar laten we het dan even over Bobby weer doen. Daar heb ik toch weer van genoten. Die tweede goal zeg. Hé, hey, potverdorie.
Wat is aanname. Dat? Wat is dat gewoon? Hoe is Bobby? Nou, niet opeens, maar hij is begin seizoen Bobby nu. Wereld van verschil.
Nou ja, er was van veel Basten, discussie van Basten. Basten, hè? Van Basten heeft gezegd dat hij niet goed genoeg was op een zeker moment, technisch.
Ook dat hij met een spitsentrainer moest gaan oefenen.
Ja.
En die wedstrijd daarna was er opeens. En Bobby heeft toen na die wedstrijd, ja,
volgens Henk,
werd gelijk gevraagd.
Volgens Henk had hij nog geen les van...
Precies, had hij nog geen les.
Van Bosman gehad.
Is hij echt zo gebrand, geraakt, opgevoerd door die opmerking van Basten? Want iedere week legt hij weer iets moois op de mat.
Hij zei te nadrukkelijk dat het hem niks kon schelen. En ik kan me niet voorstellen dat het je als spits niks kan schelen. Ja. Dat de beste spits die Nederland ooit heeft gehad jou afbrandt.
Plus dat hij nu wel al een hele tijd niet meer geblesseerd is, Bobby. En die heeft toch wel een lange periode van kleine blessures, waardoor hij iedere keer weer even een helft op de bank zat of zo. Kom je niet in je ritme, terwijl hij toch een spits is die het van fysiek op moet hebben.
Hij is afgetrainder ook, hè? Dat zie je ook. Hij is minder babyvet.
En hij geeft wel op dit moment de beste interviews ook.
Ja, en het is zo.
Nederlands en
Engels. Het is echt lachen.
Hij en Joey Veerman, ja.
Heerlijk, hè? Want ik vind dat ze dat ook, hele fenomeen voetballersinterview moeten afschaffen. Behalve bij inderdaad...
Zijn er een paar die het kunnen?
Berghuis, als hij een teringschop heeft gehad. En weet je, net 3 minuten eerder, die moet je ook voor de camera trekken. Bobby is goed, noem er nog eens even. Veerman is goed. Vriends van Sparta is altijd goed. Maar daar heb je het ook wel een beetje gehad.
Ik moet zeggen trouwens, tijdens de Afrika Cup was er ook echt... een post-match interview met Agibu Kamara van Guinea. Ja, hij speelde tegen Gambia.
Hoe onthoud je die namen toch altijd? Ik Agibu heb er zo, zo mooi moeite naam. Mee.
En ik onthoud ze niet allemaal. Kijk, Okoye, die bleef niet hangen, hoor.
Nee, bij mij ook
Okoye. Maar die zei dus na de wedstrijd... van, ja, het Gambiaanse elftal is in het Frans, dat is nep. En ze hebben 90 minuten verdedigd. De coach moet zijn mond houden... en hij moet zijn spelers eerst een voetballes zetten.
Kijk dus zo. Dat zijn quotes. Ja. Die moeten we aantrekken.
En die moet wel volgende dag publiekelijk excuses maken.
Oh, waar speelt hij?
Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij speelt hij in Italië. Mm. Maar ik zal het even opzoeken. Maar ze zijn er wel streng op. Maar dat inderdaad, die onbevangenheid in de interviews na een wedstrijd... dat zie je bij Bobby en een Veerman de Space die opnoemde ook wel terug. En daar kan ik heel erg van genieten. Maar alleen als je ook... die oprechtheid erbij hebt. Bij Veerman geloof je het gelijk. Die man is gewoon zo als hoe hij voor de camera staat.
Absoluut, ja.
En dat is toch top, dat je zo jezelf kan blijven. Ongeacht wat er om je heen gebeurt, wat de context ook is.
Ja, maar hij denkt voortdurend dat hij binnen de grenzen van Volendam staat. Waar je dat soort dingen gewoon allemaal zegt. Heerlijk.
De paling Pierlo.
Ja, jullie kijken naar mij. Ik was de gespreksleider inderdaad. Willen jullie nog iets...
Nou ja. PSV Utrecht.
Ja.
Ja.
Het record.
Wat leuk. Het oude FC Utrecht zag ik weer.
Zo.
Utrecht
met een beetje Getafe er doorheen.
18 overtredingen. Zo,
en met een beetje Marokkaans pleintjesvoetbal van Boussaïd en zo.
Zo.
Ja. Hey, die El Karouani vond ik ook heel goed spelen. Is dat ook een Marokkaan? Ja, toch?
Ja, denk ik wel. Ja.
Nee, FC Utrecht... Nou ja, ze hadden natuurlijk eigenlijk een beetje gemaskeerd best aardig gedaan. Maar ze speelden alles gelijk. Volgens mij hebben zij nu 9 wedstrijden niet verloren.
Sinds Ron Jans hebben ze het wel echt wel weer opgepakt. Hè? En het is de eerste ploeg in de Eredivisie die PSV wist te pakken op wat ik al langer denk dat hun zwakste punt is. Hè? Dus het duel. Ze maakten er een vechtwedstrijd van. Lijf aan lijf.
Door het veld.
Kwam ook door het veld. Maar goed... En PSV wist er eigenlijk niet mee om te gaan.
Oké, dus dat
en
daar
sluipen een beetje sterrenlures in. Hè? Bij die Bakayoko vind ik...
Vind ik wel, ja.
Een slechte wedstrijd, hoor.
Ik had hem gewisseld. Ja, naast het doelpunt had je mij meteen kunnen wisselen. Want zeker. Hij heeft niks meer klaargespeeld. En dan wel veel de bal opeisen. En,
Dus en dat... paar keer ook dat Luc de Jong zich boos maakte, ja. Bakayoko, vanwege bepaalde keuzes. En wat ik interessant vond, was wat Leon Stenter zei tijdens Studio Sport. Die wees op de positie van Tillman. Schouten, die is gewend om met Veerman naast hem te spelen. En dan maken ze die driehoekjes. Hè, dan maken ze driehoekjes met een 10 of met de centrale verdediger. En dan spelen ze er heel snel onderuit als de tegenstander druk zet. Maar Tillman die stond veel dieper dan Veerman. Dus Schouten die stond heel vaak alleen op de momenten dat hij juist wou beginnen voetballen, zal ik maar zeggen. En Tillman vond ik een hele rare wedstrijd spelen, want die was fantastisch in de eerste helft. Niet van de bal te zetten.
En voor de tweede helft,
liet hij de bal geraakt, van de voet springen, verloor hij de bal. En er is nu natuurlijk, begint men zich al zorgen te maken bij PSV over de koopoptie, want dat blijkt toch wel weer een soort van Xavi Simons-achtige koopoptie te zijn op Tillman. en ik vraag me eerlijk gezegd af, Tillman is een geweldige voetballer, maar hij heeft wel vaker van dat soort helften of periodes in een wedstrijd, ja, dat hij wegvalt.
Kan in de Eredivisie, kan dat. Hè?
In de Eredivisie kan dat, maar als je nou bij een Bayern München in het scoutingsapparaat zit, denk je dan na het seizoen tot nu toe, denk je dan van, nou, die moeten we echt terughalen, want die gaat volgend jaar schitteren bij Bayern. Hm. Ik denk het niet eigenlijk. Dus ik hoop eigenlijk dat Tillman nog een paar van dat soort helften speelt, zodat PSV hem kan kopen.
En dan kan Ajax kan Babadi kopen.
En dan kan Ajax Babadi overnemen.
Maar
van
denk
ons.
Je ook niet dat hoe Fraulo en Flamingo daar speelden, dat ook te maken had dat die drukjes gewoon niet lukte? Want die speelde echt een bizar goede wedstrijd.
Absoluut, ja, absoluut. Nee, we moeten Utrecht het zeker gunnen, het compliment gunnen. Hè?
Nou ja, ze hadden moeten winnen.
Ze hadden moeten winnen,
als een van de twee had moeten winnen, is het FC Utrecht.
Als die verdediger die in de spits stond de laatste minuten van de wedstrijd en had gescoord, nou, dan was ik van het balkon gaan schreeuwen. Hoor. Die Modibo Sanjan, ik had even snel opgezocht. Echt geweldige, grote, zwarte jongen die daar staat en die ook nog even gewoon meebalde, je voorzetje probeert te geven. Echt, het was geweldig. Het voelde bijna Afrika-Cupiaans aan hoe die laatste minuten van Utrecht werden gespeeld.
En Sam Lammers had ook wel zin om een PSV
te
zien.
Nou, dat was lekker om die te zien.
Zeker, dat is een lekkere speler, man. Ja. Zo. Was me eigenlijk nog niet, was het niet op mijn radar.
Veel te snel weggegaan bij PSV. Ja. Ja. Die heeft echt de verkeerde keuze gemaakt toen om snel weg te gaan bij PSV, terwijl die daar nog echt nog wel...
We komen bij de wedstrijd van de week. Die moeten we even voorspellen. Feyenoord FC Twente.
Feyenoord heeft 2-1 gewonnen. Feyenoord heeft Vitesse, dan volgens mij dit weekend en Twente.
Volgens mij.
Twente verloren.
Jij zat in de Afrika Cup en je weet niet helemaal zeker.
Ja, ik heb dus flarden van de Eredivisie meegegeven op mijn kleine schermpje.
Ja, daar let ik dan weer op.
Oh, ik had wel genoten van NEC Twente. Vond ik een leuke wedstrijd. Zeker NEC met.
Ja, schitterende die speelde, goal natuurlijk.
Maar die speelde gewoon Twente echt weg.
Ja, Twente is het een beetje kwijt. Ja.
AZ ook.
Dus Feyenoord draait ook moeizaam, maar die pakken wel.
Maar misschien moeten we even 3-4 dagen dan teruggaan. Want voor Feyenoord Twente wordt gespeeld Feyenoord PSV. Heeft FC Utrecht nou de aanzet gegeven van zo bestrijd je PSV? Even, we zijn natuurlijk onwetend of Veerman zal spelen tegen
niet.
Feyenoord. Nee?
Hij gaat niet spelen, nee.
Nou ja, dan kun je zeggen, Utrecht zocht het duel op. Hè. Dat zou dan een mogelijkheid zijn voor Feyenoord om het daarin te zoeken, om ze daarin te bestrijden.
Met Seruki Wiever.
Seruki is er niet bij natuurlijk.
Oh, nee. Hoe heeft Wiever geen hersenschudding trouwens?
Ja, die heeft 3 keer is die echt niet keihard normaal op zijn kop gebeukt. Hè, ja.
Die 20 minuten, ik kijk 20 minuten, in 20 minuten is het allemaal gebeurd. Dan moet gewoon een arts naar kijken en zeggen, oké, we gaan deze jongen wisselen. Ja,
vond ik ook.
Echt niet goed.
Hij had een VWO-diploma, maar ik denk dat ze het nu zo doen.
Hij zit nu even op VMBO, denk ik, vanochtend.
En ik denk dat thuis, dat vergeten we dan, Veerman speelt niet. Maar Saibari zit natuurlijk op de Afrika Cup. Ja. Nu mist PSV, dus plots Saibari voor die positie naast Schouten.
Ja, Feyenoord mist Seruki, Feyenoord mist die Japannert.
Ja. En Gimenez is niet echt
Gimenez is uit vorm.
Ja.
Ik denk dat hij met transfers bezig is.
Ik maak me trouwens ook zorgen over de invalbeurten van Noah Lang en Lozano. Die hebben nu 3 wedstrijden na elkaar een kwartier mogen spelen.
Ja.
3 keer.
Helemaal niks.
Helemaal niks. Met name Noah
Lozano
Lang.
Lozano was wel een mooi 0,0.
Dat schot van Lozano op de lat, ja. Maar voor de rest
Toch Noah Lang, die komt er ineens weer, denk ik.
Ik maak het hopen.
Dat is een jongen die geen vorm nodig heeft om er ineens weer te zijn. Dat kan op een training weer ontstaan.
Ja.
En dan pakt hij het.
En dan pakt hij het weer op.
Het is allemaal op gevoel, denk ik bij
denk
hem.
Ik, ja.
Dat denk ik ook, ja.
Alles wel enorm en dat hoop ik ook.
Hij had deze blessuretijd wel enorm veel tattoos weer vergaard, volgens mij. Want ik zag het blote bovenlijfje.
Verse inkt.
Ja, en die inkt die moet zich ook settelen in de huid. Ja. Dus ja. Misschien dat dat nog niet helemaal gebeurd is.
Moeten we even op inzoomen. Je bent al geïnteresseerd in zo'n verhaal erachter. Jij niet?
Ze doen het nooit zomaar. Het is niet zomaar. Nee. Ik zet maar,
er zit altijd een heel diepzinnige leer zit daarachter.
Ja. Levenservaring ook veel.
Weet jij een verhaal achter een tatoeage van een voetballer, Daniel?
Ik moet nu denken aan Sané, die zichzelf op zijn rug heeft.
Zichzelf?
Nee. Goodell. Heeft hij hem ook nog zelf gezet op zijn rug? Want dat zou knap zijn.
Goodell, die heeft zijn vader op zijn dijbeen.
Nou, daar kom je dan echt nooit meer vanaf.
Nee, leuk voor die vrouw ook. Dat. Dan zit je altijd in een triootje.
Krijg je dit
met
niet
je schoonvader. Weet je, VI. Ja. Henk is er niet, dus het kan nu.
Die zit nu met kromme tenen.
Die heeft het afgezet. Nee, maar Feyenoord PSV. Sorry, Ivo.
Paulina, plots.
PSV. Feyenoord Twente gingen we toch doen?
Nou, we doen ze allebei, joh. Maar de wedstrijd van de week is Feyenoord. Het is veranderd door Pelle. Ja. De wedstrijd van de week is Feyenoord PSV. Frans, wat wordt dat?
Ja, de wens is de vader van de gedachte. En dan is het toch wel dat Feyenoord wint.
Ja. En hoeveel wordt. Nou, dat hoef je niet te zeggen.
Feyenoord wel, dat moet je wel zeggen.
Toch? Ja, moet wel. Ja, moet het wel? Ja, oké. Okay.
Ik denk 2-1.
2-1.
Ivo? Ik denk ook dat Feyenoord wint. Ja.
Wens is ook hier de vader van de gedachte?
Wel, je merkt toch dat bij PSV een paar spelers op hun tandvlees zitten. En er komt natuurlijk Champions League aan.
Ja.
In een paar weken tegen Dortmund. Tegen dan wil je weer helemaal in topvorm zijn. Dus we hebben hem nu 2 jaar na elkaar gewonnen, die beker. Voor mij hoeft het niet.
De druk is eraf van dat record, dat is geëvenaard, hè?
Precies, dus ik zou zeggen, laat bijvoorbeeld die Land maar eens een keer voetballen bij PSV. Die is een enorm talent.
Hoe heet die?
Land. Zijn voornaam ben ik even kwijt.
Figo.
Tigo Land. Een soort van Frenkie de Jong, wordt er gezegd. Heeft hij in de voorbereiding een aantal keer in de basis gestaan.
Op de plek van Veerman dus.
Op de plek van Veerman, laat hem maar eens een keer lekker ballen. En als je dan 2-0 verliest, is dat helemaal niet erg.
Moet je wel tegen dat top middenveld van Feyenoord, hè? Want Wiever en de kleine Timber, die zijn wel enorm in vorm.
Ja, maar ja, Wiever dus, die loopt misschien nog een beetje grog hier rond.
Ik zou Tigo laten landen in een, niet in de Kuip, persoonlijk.
I see what you did there.
Oh, so sorry. met of zonder Tigo Land, Danielle, wat wordt het?
Ik denk dat het een gelijkspel wordt. In
90 minuten en dan daarna
penalties. Ja, zeker penalties.
En wie is dan de goede keeper?
Bijlo zal op doel staan.
Ja, uiteraard.
En bij PSV de
Benitez, die wel echt goed in vorm is.
Ja, nee, Drommel.
Drommel. Ja, jammer. Nee, dan. Nee, prima.
Feyenoord door met penalties.
Nee, PSV door met penalties. Mijn buurjongen is beste vriend met Drommel. Dus die ga ik nu even mentaal steunen. De woorden maken de wereld. Feyenoord PSV 2-2. Dan penalties. Drommel stopt er 2.
Zag je die fase trouwens bij die penalty van Bobby even op zijn drinkbekertje kijken?
Ja, ja.
Was grappig, hè? Hij pakte hem goed.
Ja.
En Bobby moest €500 overmaken naar Bergwijn, omdat hij je mocht nemen.
Is dat zo?
Ja.
Nou ja, omdat hij hem heeft gemist natuurlijk.
Hij wou natuurlijk die hat-trick maken. Ja. Dat nemen wij Bobby helemaal niet kwalijk. Maar hij moet het niet elke week gaan doen, penalties missen. Ik denk ook dat Feyenoord wint. Dat zou ook... Jeetje, die Feyenoord heeft dan een rijtje verslagen van... Ajax doet natuurlijk sowieso niet mee. Goh, al die andere clubs die krijgen het makkelijk, zeg. NEC wandelt volgens mij zo door naar... Of Vitesse zit er nog in?
AZ zit er nog in, hè? Die krijgt de winnaar
Hercules
van Feyenoord PSV.
Ja, die krijgt de winnaar van Feyenoord PSV. Die moet naar de Kuip. Dus
Hercules zit er ook nog in, hè?
Ja, die gaan eruit tegen Cambuur. Ik moest wel lachen. Ik was in de studio van ESPN en daar zat die Pieters... Pieters, die spits.
Oh ja. Ja. Die hebben zo schitterend inschoot tegen Ajax.
En links voor en links buiten, denk ik, was het. Hè?
Ja, die zei overigens... dat hij helemaal niet regelmatig van dat soort doelpunten maakt. Het was echt een beetje een uitzondering. Iedereen denkt van, oh, die gozer die schieten wekelijks, schiet hij er zo. Dat is helemaal niet waar. Hij zegt, ik ben meer de man van de assist. Maar er werd gevraagd, wie wil je nou loten? Voordat hij mocht die balletjes trekken met zijn trainer. Toen zei hij van, nou, weet je, doe er maar eentje uit de top 3. Want ik heb eigenlijk nog nooit van de top 3 verloren. Vond ik wel grappig. Het werd Vitesse, geloof ik. Ja. De koning van de week. Nou, dat zal wel iemand van de Afrika Cup worden. Vermoed ik zo.
Ik moet even over nadenken. Geen jullie maar eerst.
Oké. Okay. Ivan.
Al
de wereld doen? Voor Danielle?
Ron Jans, de eerste coach in de Eredivisie die PSV op een gelijkspel houdt.
Nou,
goed gedaan.
Dat, ik vind het dan jammer dat jij dan weer een trainer kiest, sorry.
Ja?
Ja, pak een voetballer.
Nou ja, die Boussaïd, die de 1-1 scoorde tegen PSV, dat is een geweldig voetballertje. Ja, en dat is zo'n pocket voetballer. Er zijn ook wedstrijden dat je hem helemaal niet ziet. Klopt. Maar als hij het op zijn heupen krijgt, dan is het wel een heerlijke voetballer, ja.
Frans?
Ik kies toch voor Brobby, want ik vind we hebben weinig echte topspitsen in Nederland. En ik vind dat Brobby zeker de laatste week en met die twee goals, nu vooral die tweede goal, laat zien dat hij de beste Nederlandse spits is momenteel. Met Luc de Jong dan. Hè, maar
nou, dat zeg je nou, maar er is een soort bashen gaande van Luc de Jong. Iedereen heeft er een beetje een hekel aan dat hij misschien nog wel eens kan terugkomen tijdens het EK. Ja. Nee, als je Van Hanegem, geen recht op het EK. Weghorst is beter. Denk ik, jezus man, Van Hanegem.
Waar heb je het over?
Derksen heeft het ook gezegd. Luc de Jong, zwaar overschat. Er is een sentiment gaande om hem niet op zijn waarde te beoordelen. Ik snap dat niet.
Maar omdat hij niet aan de voorbereiding dan mee heeft gedaan. Nou, ja, vind ik zo'n flauwekul. Ja, vind ik ook flauw. Je kiest toch gewoon de beste spelers.
Nee, maar bovendien, hij was vorig jaar zwaar geblesseerd, hè? Een tijdje.
Ja.
En hij kiest nu echt voor PSV. Maar ik vind, straks in maart ontstaat er een nieuwe situatie. En dan mag hij toch nog kiezen, als Ronald Koeman het zou willen, om voor nationale elftal uit te komen. En laat me nou eerlijk zijn, je begint een wedstrijd toch veel beter zonder Weghorst in de basis, maar met Luc de Jong in de basis. Ik heb nog liever trouwens Brobby, hoor.
Ja, daar hadden we het zeker.
Daar hadden we het net over. Maar het sentiment anti-Luc de Jong, ik verbaas me erover. Ik ook,
want ik ben nooit een fan van hem geweest. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren, sinds hij bij Barcelona speelde, vind ik hem enorm een goede speler geworden. Ik vind hem ook heel goed in combinaties en dergelijke. Het ziet er inderdaad niet uit. Het is zo'n vogelverschrikker. Ik denk dat ik er nog soepel bij afsteek. Maar dat is het vooral. Hij ziet er niet uit als een goede voetballer. En dat...
Maar als ik nu Luc de Jong was, kijk, het seizoen is natuurlijk nog lang. Als Brobby zich blijft doorontwikkelen, dan denk ik dat
zou je niet beschikbaar stellen.
Zou je nu nog meegaan om op de bank te gaan zitten? Ik bedoel, nu zegt iedereen van ja, we hebben geen spitsen. Luc de Jong moet mee.
Hij krijgt nog één kans, Luc de Jong, om in het Nederlands zelf te spelen. Kan je naar het EK in Duitsland? Wat kan jou het schelen dat je op de bank zit? Als je voor het Nederlands elftal het verschil kan maken. Of dat nou een paar minuten is. Zo heeft Kieft zich ook ooit onderscheiden tegen Ierland.
Nee, dat klopt. Ja. Nou, misschien.
Bij Feyenoord had je Joop van Dalen, de beroemdste invaller aller tijden misschien wel. Weet je wel? Die in de Wereldcup scoorde.
Ja.
En voor de rest gewoon postbode was de rest van zijn leven. Dus dat is toch... daar zou Luc eens naar moeten kijken.
Ga eens een goed gesprek met Joop van Dalen, Luc. Ja. Danielle, ben je er inmiddels uit wie jouw koning, of wel koningin, dat mag natuurlijk ook.
Nee, ik heb een koning van de week wel. Ik had hem net al heel eventjes genoemd in referentie naar die verdediger van Utrecht. Maar Emilio Ensue, die rechtsback is bij een Spaanse derde divisionist, CF Intercity. En die speelt dus in de aanval voor Equatoriaal Guinea. En Equatoriaal Guinea heeft 4-2 gewonnen van Guinea-Bissau, de strijd van de Guinees. En Emilio Ensue maakte de eerste hattrick van deze AFCON. En dat deed hij op wonderlijke wijze. En vooral de dansjes die daarna volgden waren echt geweldig om te zien. En ik denk dat die
dat is niet genoeg. Ik wil weten waar die dansjes voor staan. Want anders word je zo oppervlakkig als een Ziggo-commentator.
Ik, ja, Maar hoe kan ik dit het beste nadoen? Het is een soort van robotachtige sprongdans. En dan heel scherp katten met je knieën naar links en je ellebogen naar rechts.
Wat is de koloniale verklaring?
Er is geen koloniale verklaring, maar ja, hij komt volgens mij van Zamalulu.
Een flinke elleboog tegen de overheerser.
Ja, welke overheersers? De Portugezen, de Fransen, de Spanjaarden en de Duitsers. Die allemaal
zeg
in
het maar, wat jij wil.
Volgens mij, Equatoriaal is het Spaans Guinea, dus tegen de Spanjaarden dan maar. Mm. Maar ik denk dat die hattrick van hem ook gewoon representeert waar deze Afrika
jij
zet
derde divisie.
Ja.
Dan wordt hij meteen weggeplukt natuurlijk.
Hij is 34.
Oh. Wat voor Ajax.
Naast Henderson.
Leiderschap, ervaring.
Als hij hattricks maakt, wat zelfs Bobby niet lukt.
Nee, dat was hem weer. Okay. Emilio
Enzo. Ja, ik wil hier ook wel helemaal in meegaan.
Nee, ik zal de beslissende stem geven.
Sorry.
Zeg nog één keer hoe die heet.
Emilio Enzo.
Enzo.
Ja.
34 jaar. En we sturen bij deze het volledige scoutingapparaat van Ajax richting Afrika Cup. Goed, is er verder nog iets?
Ja, ik heb nog wel een dooie.
Oh ja.
Nee. Oh.
Ja, hij is al heel oud geworden en hij was in voetbaltechnisch was hij al lang overleden. Benny Muller, die even altijd verbonden is met het Ajax van net voor de grote successen. Zo'n tragische positie. Maar Benny Muller, ik ben denk de oudste die hier zit. Benny Muller hoort wel tot de spelers van een van de eerste elftallen die ik uit mijn hoofd kende van Ajax. En dat was
met Cruijff.
Met de jonge Cruijff. En hij was een generatie ouder. Hij heeft
middenvelder, hè?
Middenvelder heeft de oorlog meegemaakt als Joods onderduikjongen.
Ja, maar hij is 85 geworden.
Ja.
En zijn zoon was natuurlijk Danny Muller, die nog onder Johan Cruijff heeft
gevoerd. Hij was een hele onopvallende speler, denk ik. Want ja, ik keek dat in zwart-wit, dus ik sowieso vielen veel spelers
in zwart-wit loop je ook minder hard, hè? Dat weet je.
Ja, en hij was dan, zeg maar zeggen, de controleur. Ajax zou hem denk ik nu heel goed kunnen gebruiken. Ik denk dat hij nog op zijn 85ste niet veel had ondergedaan van wat er nu op die positie rondloopt. Maar
dat zegt Sjaak Zwart ook elke week.
Ik denk dat Sjaak ook nog wel zijn steentje...
Sjaak denkt dat hij mee kan. Dat is hetzelfde vroeger met... Ik sprak Beb van Klaver, Olympisch kampioen 1928. En in de klapdeur was nog met Leo Verhul en wij interviewden hem. En Beb, ongeveer 2 jaar voor zijn dood, dus hij zal zijn geweest, ja, 80. Die zei, en dat was echt heel aandoenlijk. Regilio Tuur was toen aan het huishouden. En die had wat Europese titels op zak. Hij zei die, geef me godverdomme 1 ronde tegen die kankertuur. Ik sla hem bovenop zijn muil. Ik weet niet of we moeten wegpiepen, maar ja, voor de authenticiteit was er wel aandoenlijk. En dan zeiden Leo en ik heel voorzichtig, ja, maar dat is een hele jonge man. Nou ja, goed,
dat kenden wij allemaal, denk ik wel eens. Als je nog eens voetbalt, terwijl het echt niet meer gepast is en het toch doet, dan zit er nog iemand in jou die er niet meer uit kan, maar die heel hard wil rennen.
Hij dacht het echt. Wel, ja. Hij stond ook echt op die bokzak nog te rammen. In de 80. Dus ja, dat ging er inderdaad niet uit. Maar ja, Sjaak Zwart heeft dat ook. Maar jij denkt dat...
Heel even snel tussendoor. Ik moet ook heel erg denken aan Ronnie Brunswijk, Surinaamse minister.
Ja, 51. Bel
en drugsdealer, die nu gewoon minister is. En die is ook mede-eigenaar van een voetbalclub. En die vond dat ze zo slecht speelde. Die dacht, fuck dit. Ik ga gewoon zelf het veld. En die heeft zichzelf erin gewisseld.
Hij was 51 volgens mij.
Ja. Echt insane.
Ja, en dan zeg je niet als je wordt gewisseld met een chagrijnig gezicht, hoezo?
Ja. Je neemt dit gewoon
maar
ja en
Benny Muller zou dat nooit gedaan hebben. Dat was de bescheidenheid zelf. Hè. Ik heb zelf de herinnering die ik aan Benny Muller heb, behalve dat hij het gouden middenveld met Henk Groot, dat zegt niemand meer wat, maar dat was echt fantastisch middenveld. En had je de voorhoede Piet Keizer, Nuninga, Cruijff, Sjaki, Zwart. En achterin Tony Pronk, als we voor de oudere luisteraars.
Van Dikhout, Zagen en Planken.
En Vasovic, Filibor Vasovic.
Dat was wel een fenomeen.
En links achter Theo van Duivenbode. Rechts achter denk ik al Wim Suurbier.
Ja, van Duivenbode werd later natuurlijk gedumpt. Ging handen wrijvend naar Feyenoord. En won prompt de Europa Cup 1.
Die hij verloren had het jaar daarvoor. In de finale had hij verloren in 69 en 70 won die.
Ja.
En Gert Bals op doel. Hij is toen... Geloof ik in de finale van 69, die ze met 4-1 verloren van AC Milan, is die gewisseld of niet opgesteld. Maar in ieder geval, dat was toch het hoogtepunt van zijn carrière.
En wat er dan gebeurde, Danielle, dan na je loopbaan, dan kreeg je een sigarenzaak.
Ja.
Dat was het lot van de oud-voetballer.
Maar toen ik in Amsterdam, kwam wonen, heb ik misschien wel mijn allereerste Ajax-kaartje voor de meer bij Benny Muller gekocht op de Haarlemmerdijk.
Ja, want die kaartjes verkochten die sigarenzaken ook. Hè?
Die verkochten ze en ik vond dat gewoon een kick. En hij stond daar gewoon zelf achter de toonbank.
Ja. Oh, wauw.
Dat heb ik gehad met het duo Eikenbroek Ter Horst.
Hans Eikenbroek, ja.
Ja, en die hadden een slijterij op de Karel Doormanstraat in Rotterdam. Maar die verkochten ook Sparta-vlaggen.
En die ging je daar kopen.
Maar het was heel mooi, hè? Dus ik loop die zaak binnen met heel veel stroom. Mijn vader had overigens mijn vlag verkocht. Ik zat als jongetje, een beetje sneu, tussen de benen van mijn vader op een volle eretribune. En ik had een vlag bij me en met een toeter. Nou, als ik één keer op die toeter blies, dan keken al die mannetjes met hoeden boos om. Dus mijn vader zei, doe dat maar niet. Maar die toeter die was op een zeker moment ineens onklaar, om mysterieuze redenen. Maar mijn vader heeft me ook verleid om, toen er een zeeman op ons afkwam en ik liep met mijn Sparta-vlag naar huis en die bood 5 gulden. Mijn vader zegt, doen, verkopen, 5 gulden man voor je. Die wilde ook van die Sparta-vlag af. Maar goed, ik kreeg zo'n spijt dat ik met die 5 gulden weken later naar de slijterij in de Karel Doormanstraat ging. En dat was zo mooi, ik kom binnen en zij waren het centrum van de verdediging. En zo stonden ze ook, zeg maar, achter de kassa. Dus je had Eikenbroek, dekte Gerrit ter Horst met toupet. Ja. Had een toupet, hè? Dus hij was kaal, maar van in de kop, wedstrijd een toupet. Hij werd er kaal. Is 1 keer afgevlogen trouwens bij een kopduel. Maar zo stonden ze daar. En toen zei ik, zo jongetje, wat kom je doen? Dat is toch een wijnzaak. Ik kom een Sparta-vlag kopen, meneer. Oké, dat kan. Die zijn 17,50. Klinkt een beetje als een dierenwinkelscène. Hè? Ja. De dierenwinkel. Maar ja, ik had maar 5 gulden. Nou, dan moet je nog even sparen. En ik wist niet hoe gauw ik weg moest lopen. Want die Eikenbroek had een heel groot, dik, blauw oog. Waarschijnlijk een duel gehad met Wim van Hanegem een paar dagen eerder. En ik was als de dood voor die mannen. En nou ja, dat is mijn anekdote. De vlag is er nooit meer gekomen tot opluchting van mijn vader. En hoe komen we hierop? Ja, de sigarenzaak van Benny Muller. Ja. Oud-voetballers hadden een nering.
Ah, en een Rotterdam. Heb je ook geen man? Ik had een vriend die had een jasje van Molijn Herenmode, van Koen Molijn, ja. Op de lijnbaan.
Nee, Langhorst. Langhorst Rotterdam-Zuid.
Want daar stond hij ook zelf in, volgens mij.
Ook dat veel snackbars toch ook?
Snackbars?
Ja.
Wie dan?
Ik moet je denken aan Krol, volgens mij. Je had een snackbar.
Ja.
Kuki, zijn vader had volgens mij.
Ja, hij exploiteerde inderdaad snackbars. Want dat was ook de schoonvader natuurlijk van de boertjes.
Robbie Cohen.
De Febo.
Febo, ja. Zeker.
Had Cruijff niet ook een schoenenwinkel of zo?
Nee, dat is zijn broer Henny.
Ja. Cruijffsport op de Elandsgracht.
Ja.
En van Henny, waar die later niks meer mee te maken hebben.
Ja.
Smit Cruijff heette dat later.
Die zou maar de broer van Cruijff zijn. Jij had het net over de zonen van bekende voetballers. Maar,
ja, maar hem heeft dat heel veel opgeleverd. Hij heeft zich voortdurend overal gepresenteerd als de broer van Cruijff. Tot Cruijff er helemaal gek van werd natuurlijk. Hij heeft dat gewoon helemaal. Dat is net zoals Amerikaanse presidenten. Die hebben ook altijd van die broers of neven die dan.
Heb jij eigenlijk een broer, Frans?
Nee, gelukkig niet.
Een zus?
3 zussen.
Zo. En leven die in jouw slagschaduw?
Ja.
Te doen voor ze? Zijn ze jonger?
Zou je aan hun moeten vragen? Zijn jongens. Ze hebben wel veel onder me geleden, geloof ik.
Ja. Ben je nog wel on speaking terms?
Jawel, jawel. Ik wel.
Het lijkt me een heel mooi moment om ermee te stoppen. Pelle, hoeveel zit erop? Hoeveel minuten? 63 is te lang.
Zo, lange aflevering.
Oh jee, maar hebben we nog wat doms gezegd? Helemaal niks? Nou, dan hoeft er niks uit. Danielle, nog 1 keer een warm pleidooi voor de Afrika Cup. De luisteraars die, net als ik, zo dom waren om nog niet te kijken. Waar kunnen ze instromen? Het is nu maandagochtend. Wat hebben we in de aanbieding de komende dagen?
Nou ja, het is nu de 3e speelronde die begint vandaag. Dus dat betekent dat de laatste wedstrijden tegelijkertijd worden gespeeld. Dus 2 wedstrijden om 6 uur, 2 wedstrijden om 9 uur. Ga er gewoon lekker voor zitten, bord op schoot voor de televisie. Volgens mij komt Senegal vandaag weer in actie, Ivoorkust ook. Het staan echt mooie affiches op het spel. En alleen Cape Verde, Rotterdams Cape Verde.
Ja.
En Senegal hebben allebei de wedstrijden gewonnen. Voor de rest ligt het nog volledig open. De kleine landjes hebben ook nog kans om door te gaan. Geniet van de muziek, geniet van de kleurrijkheid van de fans. En geniet van het hoge niveau en het tempo wat op het mat wordt gelegd. Want het is echt een heerlijk toernooi.
En hoe komen we aan die leuke commentaren ook weer?
Oh, Senegalese televisie.
Oh ja.
Download. Ja, ik heb hem met de App Store. Het heet Sen.tv.
Nou, luisteraars.
Maar Ziggo is ook wel top.
Doe hier je voordeel mee. Dank voor het luisteren. Amen.
Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.